Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Jan-Paul Rutte is directeur van de Limburgse bierbrouwerij Gulpener. Rutte wordt geroemd om de steeds duurzamere koers die hij met Gulpener inzet. Binnenkort opent Gulpener het duurzaamste brouwhuis van Europa. En dat is een grote stap in de richting van een fossielvrije brouwer die het in 2030 wil zijn. Maar Rutte is niet al de bierbrouwer geweest. Iets meer dan 8 jaar geleden stond hij nog als chirurg aan de operatietafel. Welkom, Jan-Paul.
Ja, goedemorgen Paul.
Hi. Ja, je komt luid en duidelijk door. Ik zeg dat normaal gesproken nooit, maar nu even wel. Omdat je, ja, het is een wonder der natuur en zo en van de techniek. Hè? Want je zit in Maastricht, wij in Amsterdam. Maar dat gaat fantastisch, hè?
Ja, gelukkig wel. Heel goede samenwerking tussen het noorden en het zuiden zo.
Ja, laten we dat voorlopig zo houden. Jij werd chirurg uiteindelijk. Nadat je dacht misschien toch bier brouwen. Want ja, al sinds 1825... was het een familiebedrijf. Dus ja, de verplichting drukt op je schouders. Uiteindelijk besloot je in eerste instantie toch om chirurg te worden. Wat was de belangrijkste reden?
Ja, inderdaad, 1825. Mijn zus en ik zijn beide werkzaam. Een achtste generatie nu in het bedrijf. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit die druk ervaren die je benoemt. Wij zijn altijd heel vrij opgevoed, wel dicht betrokken geweest bij de brouwerij. Dus we kenden het bedrijf goed. Er werd altijd heel veel over gepraat en ook altijd heel positief en leuk. Dus we waren ons bewust van het feit dat het bedrijf er is en dat daar voor ons een kans was om daarin te werken. Maar het was zeker geen must. We moesten vooral onze eigen weg varen, onze eigen koers varen.
Nee, geen mus. Maar aan de andere kant lijkt me toch vrij logisch ook dat het misschien niet uitgesproken wordt, maar dat je denkt, ja, sinds 1825 en er komt er een slimme jongen aan. Ja, het zou doodzonde zijn als hij het niet gaat overnemen.
Ja, toch heb ik dat nooit zo gevoeld. Want we hebben bijvoorbeeld ook voor mijn komst met een externe directeur gewerkt. John Halmans, die heeft 12 jaar lang een bedrijf geleid. Zelf meer dan 40 jaar een bedrijf gewerkt ook. Dus voor ons was het niet per se een wet dat de opvolging ook vanuit de familie moest komen.
Dacht jij zelfs van heerlijk, ik ga lekker chirurg worden, dan ontsnap ik aan die familie?
Ja, misschien ook wel een beetje. Ik zat inderdaad hier wel opgegroeid in Zuid-Limburg en ik wilde natuurlijk de wereld wel leren kennen. Dus was voor mij ook duidelijk dat ik elders ging studeren. Ik heb daar Amsterdam voor gekozen. 10 jaar gestudeerd en gewerkt. En altijd wel met het besef van ja, als ik op mijn middelbare school al besluit dat ik de brouwerij in wil, dan weet ik dat ik de rest van mijn leven ook in dat Zuid-Limburg zit. En dat is de mooiste plek om te wonen op aarde, denk ik. Ja? Maar het was in die fase voor mij wel zaak dat ik mijn opties wat open hield, absoluut.
Ja, nou ja, goed, dat heb je dus gedaan. En je hebt uiteindelijk een lange studie gemaakt. En mensen vinden het later een fantastisch verhaal. Dat je dan toch besluit om uiteindelijk wel degelijk bierbrouwer te worden. Sommige mensen konden zelfs opgelucht ademhalen. Zie je wel, zie je wel. Ik heb het altijd al gezegd.
Ja, precies.
We hebben daar wat langzamer in.
Ja, de gelovers die werden heel snel, maakten zich bekend inderdaad.
Nee. Ik wil er straks wat langer met jou over doorgaan. Maar even nog in het begin, in het kort. Omdat het verhaal te mooi is om zomaar te laten liggen, zelfs in het begin al. Wat is de belangrijkste reden voor jou om dan toch de ene mooie baan van de andere in te wisselen?
Ja, het ontstond eigenlijk een heel mooi proces geweest. Ik werd in het tweede deel van mijn opleiding chirurgie. Ik heb geneeskunde in Amsterdam gestudeerd. Chirurgieopleiding in Maastricht en Heerlen gedaan. En het tweede deel daarvan werd ik gevraagd om toe te treden tot de Raad van Commissarissen in het bedrijf. Als nieuwe generatie. Ik zou mijn tante opvolgen in de Raad van Commissarissen. En toen heb ik 1 jaar of 2 meegedraaid. En eigenlijk is mijn enthousiasme dat er altijd wel geweest is. Ik heb altijd een prachtig bedrijf gevonden. Is daar meer en meer gaan groeien. En het was eerlijk gezegd mijn vrouw die mij wakker heeft gemaakt. En die zei op een dag tegen me, goh Jan-Paul, jij praat zo vaak over die brouwerij, moet je daar niet eens wat serieuzer over na gaan denken. En zo is het eigenlijk bij mij het kwartje gevallen.
Maar dat is heel interessant, hè? Want jouw vrouw is notabene plastisch chirurg.
Ja, een Amsterdamse dame. En elkaar ontmoet in Amsterdam. En gezamenlijk naar het zuiden gekomen om hier te kunnen specialiseren. En dat klopt, ja.
Ja, maar ze wilde jou toch, ik zou bijna zeggen, uit haar vak wegduwen.
Ik denk dat wij elkaar gewoon het beste in het leven gunnen. En zij zag dat dit voor mij heel goed was. Het was voor mij ook kiezen tussen 2 hele mooie dingen. Ik had in allebei heel gelukkig kunnen worden. Dus in die zin was het ook een luxe keus.
Maar als jouw vrouw jou het beste gunt en ze is ook plastisch chirurg, heeft ze jou ook een beetje verbouwd of niet?
Zeker niet, nee. Dat probeer ik ook zo te houden.
Ja,
je moet tevreden zijn met het weinige mooie dat je hebt in het leven.
Ja, nu is het verhaal ook heel mooi natuurlijk. Hè? En dat is ook waar, weet je. Dus het is logisch dat veel media erbovenop springen. Wij praten erover, dat het vaak naar buiten wordt gebracht. Er zijn altijd wel een paar kleine kritische dingetjes. Eén ding is in het oog springen, dat mensen zeggen, ja, het is leuk dat hij doet, maar wel een hele lange, ook dure studie waar de maatschappij aan betaalt en die zo met de zijde schuiven en dan ook nog een hele andere richting opgaan. Wat zeg je tegen die critici?
Ja, dat is uiteraard waar wat ze zeggen. Het is een dure studie en een langdurige en dat kan niet iedereen doen. Aan de andere kant, die studie heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Dus ik heb daar extreem veel geleerd. En dat is ook wellicht het mens dat nu de brouwerij op een bepaalde manier verder leidt. En we leven in een vrije wereld. Ja, als je als mens toch niet mag kiezen hoe je je leven in wil delen en welk vak je wel of niet wil uitoefenen, dan krijgen we wel een vreemde wereld. Dus daar trek ik me niet zoveel van aan, eerlijk gezegd.
Nee, zeker. Het kan nog steeds. Hè. De westerse waarden op dat gebied zijn nog steeds stevig overeind. Dus je kan kiezen wat je wil. Gelukkig ook zeker in jouw geval.
Ja, gelukkig wel, ja.
Nu is er nog iets. Kijk, het woord duurzaam valt heel vaak. Heel veel mensen gaan het omarmen. Natuurlijk omdat het ook marketingtechnisch goed uit kan komen. Ja. Maar bij jou, bij jullie kun je zeggen, dat bewijs geschiedenis zit het veel dieper. Je probeert nog duurzamer te worden. Maar wat verstaan jullie daar precies onder? Duurzaam bierbrouwen.
Ja, bij ons is het eigenlijk jaren 90 ontstaan. Mijn vader die keek toen naar de wereld van de multinationals, waarbij het eigenlijk alleen maar ging om winstmaximalisatie. Stakeholders werden niet naar geluisterd, niet naar gekeken. Milieubelasting was totaal irrelevant. En dat vond hij slecht. Vond hij dat hij dat anders moest doen. En hij is toen eigenlijk duurzaamheid gaan beleven op twee manieren. Je hebt gezegd, je hebt de technische duurzaamheid, het milieu zo min mogelijk belasten. Maar je hebt ook de maatschappelijke duurzaamheid. En dat gaat erom welke rol neem je naar je mensen en de regio waarin je zit. En die combinatie heeft ertoe geleid dat hij destijds als eerste ook is gaan ontwikkelen, de regionale grondstoffen is gaan ontwikkelen. Dus we hebben een coöperatie opgericht met 25 boeren. En tot de dag van vandaag produceren die 100% van onze brouwgerstbehoeften. Dat zijn zo'n 2000 ton per jaar, 450 hectare die ze verbouwen. En hij is in, ik meen, 97 ook de eerste hopvelden in Nederland gaan oprichten met de familie Wouters. Eerst een proefveld, want het groeide al 100 jaar niet meer in Nederland, om te kijken hoe die kwaliteit was, of we daar goed bier mee konden maken. En vervolgens is dat naar 4 hectare uitgebreid. En daarmee hebben we eigenlijk de hop en de brouwgerst en het water uit eigen regio. En gek genoeg, van de 700 brouwerijen hebben we tegenwoordig trouwens in Nederland. Van de 700 brouwerijen zijn we nog steeds de enige die het op die manier doen.
Ja, de enige. Hoe zou dat komen, denk je? Zijn die anderen zo onverstandig? Jullie zo verstandig? Of
nee, maar het systeem is ingericht op een internationale inkoopmarkt. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Want je kunt gewoon een kwaliteitseis neerleggen en zeggen, maakt me niet uit waar het vandaan komt. Ik wil gewoon die kwaliteit en je wacht tot de prijs goed is en dan druk je op een knop. Zo zit die wereld in elkaar. En regionaliteit is lastiger, want bijvoorbeeld, we hebben ieder jaar een andere oogst. De ene voorjaar is nat en koud, de andere voorjaar is warm en droog. Dus die brouwgerst wisselt nogal per jaar. Maar wij zeggen, dat is voor ons, dat nemen wij voor lief. Wij willen de gerst uit eigen regio, we vinden dat duurzaam. En wij zorgen dat we er goed bier mee maken. Dat is een andere benadering. We maken het onszelf een beetje moeilijk. Het is ook wat duurder, want we zijn ook bereid in een soort van fair trade principe om een meerprijs te betalen. We betalen meer dan de wereld marktprijs. Maar daar krijgen we ook wat voor terug. We kunnen ook zeggen, we vinden dat onder milieukeur geteeld moet worden. We hebben een directe relatie met de boeren. Dat voelt voor ons goed. Dat is wat wij duurzaam vinden. Maar het is dus moeilijker. Het is wellicht wat duurder. Daar hebben veel bedrijven helemaal geen zin in.
En als je echt alleen maar naar de aandeelhouders zou kijken, laten we zeggen de oude theorieën van Milton Friedman zou volgen, dan zou je dit concept van jou niet toepassen, maar overboord gooien.
Daar waren we er nooit aan begonnen. Nee, dan was het helemaal niet interessant geweest. Want als het om winstmaximalisatie gaat, dan is complexiteit en meer betalen voor je grondstoffen een doodzonde.
Nou, is het mooie dat je dus lokaal al je grondstoffen kunt halen. Daar ben je al behoorlijk uniek in. Duurzaam met een grote D, mag je zeggen. Maar dat betekent ook dat je een belangrijke, niet alleen lokale, maar ook belangrijke regionale functie hebt. En ik heb een aardig citaatje even van jouw opa Paul dus opgediept. Die zei, burgemeesters komen en gaan, maar wij blijven altijd bestaan. Nou ja, goed, dat is inderdaad waar. Ja. Dat is toch een extra meevalletje. Ja,
de laatste 8 generaties hebben dat kunnen waarmaken. En laten we hopen dat we dat nog lang kunnen volhouden, inderdaad.
Maar hij maakte dat echt waar. Je hebt allerlei gebieden. Als ik zie wat hij gedaan heeft in het verenigingsleven, betrokken bij de regio. Hij is zat in het bestuur van de Harmonie, in het Zangkoor, Kamer van Koophandel, de carnavalsvereniging, niet te vergeten de kippenvereniging. Dus ja, bedoel, dat is een heel palet. Doe jij er ook nog wat aan, of niet, aan al die regionale activiteiten?
Ja, wel in mindere mate. Maar zeker, ik ben onder andere zit ik in het erebestuur van de schutterij van mijn dorp. En als er lokale activiteiten betrokken waren of ontstaan, dan zijn we er altijd snel bij betrokken. Maar in mindere mate. Ik probeer mijn focus op brouwerijen en gezin te houden. En de rest komt bij mij op de vijfde plaats.
Op de vijfde? Nou ja, goed. Nee, maar toch, de schutterij, dat is natuurlijk echt typisch iets, denk ik, ook voor de omgeving. En belangrijk ook.
Ja, zeker. Ja, nee, ik woon niet in Gulpen. Ik ben opgevoed in Gulpen. Ik woon op dit moment in Meer. Dat is ook een klein dorp. Ongeveer 1000 inwoners tussen de heuvels. In de heuvels. En met die 1000 inwoners hebben we volgens mij 50 verenigingen in het dorp. Dus dan zegt wel iets over de activiteit de gezamenlijkheid van het dorp. En die verenigingen bepalen echt het karakter van het dorp. En dat gaat al jaren zo. Volgens mij is onze schutterij ook 400 of 500 jaar oud al. Daar vindt het dorp leven speelt zich daar ook echt in af. Daar ontstaan de relaties, daar ontstaan de samenwerkingen, daar ontstaan de ruzies, daar ontstaat alles wat er in een dorp afspeelt. Dat bepaalt echt het karakter van het dorp, absoluut.
En ben je je vrouw daar ook tegengekomen op de schuttersvereniging of niet?
Nee, mijn vrouw ben ik in Amsterdam in de kroeg tegengekomen.
Oh, nou kijk, hebben we toch de link met Amsterdam weer. Moet je kijken hoe belangrijk die ook voor jou is. Hè? Jij nu in Maastricht, ik hier in Amsterdam, je vrouw hier tegengekomen, maar als je hier in Amsterdam om je heen kijkt, dan zie je ook vrij veel cafés met een uithangbordje met de tekst Gulpener bier. Hoe kan dat het in Amsterdam zo ruim verkrijgbaar is?
Daar zijn wij heel gelukkig mee, moet ik zeggen. En wij zijn redelijk laat begonnen met export. Hè, want Amsterdam is voor ons export. Dat gaat over de rivieren. Daar zijn we pas volgens mij jaren 70, 80 mee begonnen. Dat we echt de provincie uitgingen. Op dit moment zit 3/4 van onze verkoop buiten onze provincie. En daarmee het meeste in de Randstad. Groningen ook heel belangrijk voor ons. Maar het zit door het hele land wel terug te vinden. En Amsterdam specifiek. De regio Amsterdam, het Westen, is voor ons de laatste 10 jaar heel belangrijk geworden, omdat men ons concept daar ook wel heeft omarmd. In het Westen is het idee van regionaliteit, samenwerken met de eigen boeren, biologische producten, dat heeft makkelijker vaste grond gevonden dan in andere regio's in Nederland. Wellicht dat er meer consumenten rondlopen die dat interessant vinden. Ik denk dat daar de basis ligt.
Nee, de sympathiefactor, die heb je denk ik hier dan ook mee. Het gaat natuurlijk ook om de echte bierkenners, die gaat het om de smaak. En dan is er een grote wedstrijd. Hè? Velen zeggen Gulpener is geweldig. De andere kant zegt Brand is bijvoorbeeld ook een hele lekkere. om maar één te noemen. Er zijn er nog een paar. Jij bent hier niet objectief in deze, maar zijn er nog meer spelers? Of zijn dit wel op smaakgebied de grootste concurrenten van elkaar?
Nee. Wat heel interessant is in de laatste 10, 15 jaar is dat er een enorme toename aan craftbrouwers is ontstaan. En craftbrouwers, kleine brouwerijen, vaak echt vanuit pure passie ontstaan, waarbij het echt gaat om het product en de smaak. Waar we 30 jaar geleden 20 brouwerijen in Nederland hadden, hebben we er op dit moment 700 in Nederland. Dan kun je de helft wat mij betreft wegstrepen, want dat zijn etiketplakkers. Die hebben geen eigen brouwhuis. Maar houden er nog steeds 300, 350 over met een brouwketen. En die maken echt bier puur en alleen om de smaak en de passie. En dat is waar eerlijk gezegd waar wij ook wel onze bierliefde terugvinden en mee delen. Brand, het is een prachtige brouwerij met leuke bieren, mooie bieren zelfs. Maar het is echt onderdeel van Heineken als multinational. Wij zijn nog een zelfstandige familiebrouwerij. Wij zijn dan ook eigenlijk als enige klassieke brouwerij zijn wij een paar jaar geleden lid geworden van de branchevereniging Kraft. Waar al die kleine brouwerijen in zitten. Daar vinden we echt de gedeelde passie voor het product. We hebben ook een stuk of 6, 7 bieren de afgelopen jaren met die craftbrouwers gezamenlijk in de markt gezet. Je noemt dat collaboration brews. Dan zoek je de vriendschap van een andere brouwerij op. Brouwers rond de tafel, een paar potten bier en dan maak je een mooi recept gezamenlijk. En dat ga je dan brouwen en dat ga je gezamenlijk in de markt zetten. Collaboration brews. Daar zit de echte bierpassie. Daar gaat het echt om smaak en karakter. Daar hebben we de liefde wel gevonden van de kleinere brouwers.
Ja, opmerkelijk naam. Ja, Collaboration Brews. Maar ja, goed, meer uit de vatbaar. Maar jij hebt duidelijk uitgelegd wat jij ermee bedoelt. We hebben een nieuwe rubriek en dat is nieuws. Hè? Nieuws uit de sector. Wat heb jij voor ons te melden? Echt voor iets nieuws in de sector?
De duurzaamheidssector wil ik het dan even over hebben in de breedte. En dan ga ik meteen het wereldtoneel op. Iets dat mij echt pijn in mijn hart doet. Dan komen we even bij de Amerikaanse president uit, Trump. Die heeft gisteren de uitspraak gedaan dat de aarde vanzelf weer koeler gaat worden. Ja. Dat ging over Californië, bosbranden, problematiek van de veranderende klimaat. En zijn uitspraak was letterlijk, mark my words, binnenkort wordt het weer kouder. En daar zei hij nog even achteraan, want volgens mij snappen die wetenschappers er niks van. Die weten echt niet waar ze het over hebben. En dan schaam ik mij dat ik mens ben bij dat soort dingen. We hebben met z'n allen echt een uitdaging te gaan als het gaat over klimaat en klimaatveranderingen. We denken niet dat wij nou als brouwerij nou de wereld van vandaag op morgen veranderen, maar we zijn er wel mee bezig om daar ons steentje bij te dragen. En dat zo'n vent met zoveel invloed dan zo'n uitspraak durft te doen die nergens op gestoeld is, ja, dan bloedt mijn hart. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
Dus ik zou zeggen, politiek gezien hoor ik dat er bij jou meer een Biden-aanhanger in schuilt. Maar als je kijkt naar bier drinken, dan schat ik toch Trump eerder als bier drinken in en Biden als een wijn drinken, of niet?
Nou, ik hoop niet dat Trump ooit mijn bieren drinkt, want ik ga...
Is dat nou maar echt nieuws, hè, Jan Paul? Dat kan, hè? Gulpen een bier, verbod op gulpen een bier voor Trump.
Ja, het zou helemaal geen slechte zijn, bij deze afgesproken. Maar het doet mij pijn dat een man van zo'n kaliber en zo'n invloed, het is de gevaarlijkste kleuter ter wereld. Hè? Het maakt hem geen zak uit wat hij zegt op het moment dat hij er maar invloed mee uitoefent. En de waarheid is voor hem gewoon bestaat gewoon niet voor hem. En dat vind ik extreem pijnlijk. En dat gaat ons niet helpen in de slag die we met z'n allen moeten maken in de wereld.
Je hoort Jan-Paul Rutte, directeur van Gulpen. In de studio in Maastricht, Jan-Paul Rutte. Net spraken we over zijn opmerkelijke carrière-switch en de rol die duurzaamheid speelt bij Gulpenen. Nu praten we verder over het belang van leiderschap en de persoonlijke drijfveren van Jan-Paul Rutte. Ja, waar kwam dat moment, de passie voor duurzaamheid vandaan? Sommige mensen zeggen, nou, dat zat er als kind al in op de basisschool. Misschien ietsje later, in de brugklas. Misschien nog ietsje later. Was het bij jou nog later of zat het er zo vroeg al in?
Nee, het kwam later. En in die zin heb ik het ook wel geleerd door mijn vader. Even terug in de jaren 90, dat mijn vader vond dat we als bedrijf een andere koers moesten varen. En zijn duurzaamheidsconcept met ons ging delen. We waren toen wel net aandeelhouders geworden, mijn generatie. Zussen, neven en nichten. En in de jarenvergadering, in de aandeelhoudersvergadering, ging hij ons uitleggen wat duurzaamheid was. Hij had het over de triple P, dat had hij gehoord. In Engeland was dat in een artikel beschreven, People, Planet, Profit. En wij zaten daar als familie tegenover. En ik zag bij mijn mede-familieleden, ik zag holle ogen en klapperende oren. En we hadden geen flauw idee waar hij het over had. De vragen waren ook van, ja, god, gaan we dan meer bier verkopen? Daar had mijn vader geen antwoord op. Hij zei, ja, dat weet ik helemaal niet of dat helpt. En nou, wordt het bier dan goedkoper? Nou, daar had hij wel een antwoord op. Nee, het wordt zeker niet goedkoper. Het gaat duurder worden. Dus we vonden dat was eigenlijk mijn eye-opener van dat er een andere wereld bestond die wel nadacht over milieu en duurzaamheid. En sindsdien ben ik niet alleen mijn vader erin gaan volgen, maar ben ik ook anders gaan kijken naar dit soort onderwerpen. En ben ik daar meer en meer ingezogen en heeft mij dat wel gegrepen.
Nou ja, dat heb je later ook waargemaakt. Hè? Je werd chirurg, maar ook tropenarts. Je bent ook in bepaalde delen gaan werken. Een soort ontwikkelingswerk in zekere zin gedaan,
ja.
Of niet?
Ja, klopt. Ja, die tropenopleiding heb ik nog in Amsterdam gedaan. In de tijd dat ik mijn vrouw leerde kennen. Toen wilden we graag naar de tropen. Maar mijn vrouw was een jaar eerder klaar. En die ging toen naar Maastricht voor dat jaar dat ze nog op me moest wachten. En dat eindigde erin dat we in Maastricht allebei gingen specialiseren. Maar daarna zijn we een jaar naar Nepal geweest. Klopt, hebben we een vrijwilligerswerk gedaan. In een ziekenhuis mogen werken.
Nou, uiteindelijk dus, je hebt het eerder verteld, hè, de grote switch gemaakt. Terug in de bierbrouwerij, directeur van deze duurzame bierbrouwer geworden. En dan werkzaam dus in dat familiebedrijf. En dat zijn natuurlijk altijd aparte constellaties. Het is een aparte manier van werken. Hoe groot is jullie familiebedrijf?
De brouwerij en sinds 3 jaar hebben we ook een ontvangcentrum. Gezamenlijk zitten we daar op een 90 mensen ongeveer.
Nou ja, dat is behoorlijk wat. En ook een behoorlijke club om leiding aan te geven. Dan ook nog familiebedrijven dus. Hoe gaat dat in jouw geval? Wat zijn, heb je daar speciale ideeën voor? Heb je een decreet zelfs misschien wel uitgeschreven? Of het net als Netflix het ook doet, hè, met een soort culture deck gaan werken?
Nee, zover nee. Hebben wij niet geschopt. Maar nee, het is wel het formaat en het type bedrijf dat wel helemaal aansluit bij wat ik prettig vind. Want iedereen kent elkaar. Dus het is heel persoonlijk. Je kent elkaars sores, elkaars problemen, elkaars uitdagingen. En in die zin ben ik wel iemand die heel erg positieve vibe krijgt bij persoonlijke relaties. Dus dat vind ik prettig. En ook mijn leiderschap, want dat is waar de vraag naartoe gaat volgens mij.
Ja, ik hoef geen vraag te stellen. Nee, je doet het geweldig. Ga lekker door, joh. Ik loop even weg.
Dat is ook prima. Ja. Maar die zit echt op het persoonlijke vlak. Dus ik ben meer iemand die iemand in zijn kracht probeert te zetten. En vanuit die positie iemand ook zoveel mogelijk vrijheid geeft om zijn eigen wegen te bewandelen. Hoe die dan zijn doelen wil bereiken. Dus we stellen wel gezamenlijke doelen. En vervolgens komt er heel veel vrijheid bij ons. En dat vind ik de meest prettige manier om met mensen om te gaan.
Maar dat is wel interessant wat je zegt, hè? Want er is net een strijd tussen dat, vrijheid of juist controle. En het klinkt nooit prettig om te zeggen controle, maar ik hoor wel vaak van mensen die al lang leiding geven, die zeggen controle is eigenlijk heel slecht, maar niet in het begin. Vooral bij mensen die niet goed zijn of die net beginnen of die nog alles moeten leren van het vak, daar moet je juist enorme controle op uitoefenen. En later als ze goed worden, heel goed zelfs, dan is het verstandig om ze alle vrijheid van de wereld te geven.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, dat klopt. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En nou heb ik het geluk dat de mensen waar ik dagelijks direct mee schakel, dus mijn MT, ik heb een hoofdproductie, brouwmeester Steven, Wouter hoofdcommercie en Suzanne hoofdfinanciën. En dan mijn zus op de markt en communicatie. Het zijn allemaal mensen die van hun vakgebied heel veel beter zijn en meer weten dan dat ik dat doe. Dus ik heb zelf wel de visie, ik weet waar ik naartoe wil. Ik kan denk ik op alle niveaus heel goed meeschakelen en ik snap wel exact wat er speelt. Maar inhoudelijk zijn ze allemaal een stuk beter op hun vakgebied. En dat geeft mij ook de ruimte om ze de vrijheid te kunnen geven.
Je hebt het een paar keer gezegd, visie. We hebben een premier die dat heel lang heeft weggeschoven. Als hij in Europa is trouwens, hele andere woorden. Dan komt er een enorm visionair verhaal uit op alle grote lezingen die hij houdt. Nou ja, in Zürich, in Brussel, Berlijn. Maar in Nederland niet. En daar schuift hij het nog steeds af. Dat zie je in het bedrijfsleven ook. Mensen zeggen, ik ben meer iemand die beleid hoeft niet. Het is steeds korte termijn. Dat kan ook. Gaten dichten, banden plakken. Om het eens wat negatiever te zeggen. Kan ook positief uitpakken. Maar jij benadrukt duidelijk visie. Dat wil zeggen, iets voor ogen hebben. Wat je over 10 jaar wil bereiken. Daar hou je ook aan vast. In goede en kwade dagen.
Jazeker. Ik denk dat een stip op de horizon heel goed werkt voor ons. De belangrijkste stip op dit moment is bijvoorbeeld qua duurzaamheid dat we in 2030 fossielvrij willen produceren. En dat is een stukje technische duurzaamheid naast die maatschappelijke invulling die we belangrijk vinden. En die stip op de horizon geeft echt richting. Dat hebben we echt de afgelopen jaren gezien. Bijvoorbeeld hebben we in 2016 eigenlijk die stip op de horizon gezet. En eind 2016 gingen we nadenken over het nieuwe brouwhuis. Dus er ligt toch wat meer over praten dadelijk. En toen hebben we gezegd van ja, maar als wij fossielvrij willen zijn in 2030, dan moeten we dus het meest duurzame brouwhuis van Europa bouwen. Want een brouwhuis bouw je maar één keer in de 30, 40 jaar. Dus dit is de kans. En als die stip er niet staat, ja, dan wordt het ook een stuk lastiger om dit soort doelen te stellen. Dus die stip vind ik heel belangrijk. Maar ondertussen de weg daarnaartoe, die is voor mij heel flexibel. Dus het is niet dat mijn weg volledig uitgestippeld is. En ik denk dat wij ook echt openstaan als organisatie om te leren van dingen die goed gaan en daarop doorschakelen. En dingen die minder goed gaan ook bijsturen of anders gaan doen. Ik denk dat wij daar heel flexibel in zijn.
Uiteindelijk werk je met je familie, moet je ook beoordelingsgesprekken voeren. In jouw geval, heel duidelijk, beoordelingsgesprekken met je zussen. Hoe gaat dat?
Ja, daar zijn we nog niet zo heel professioneel in. Dus we hebben daar geen jaarschema's liggen die ons met bepaalde formulieren dwingen tot pittige gesprekken.
Dus jij zegt gewoon in de wandelgang even van, nou dat gaat niet zo best gewoon. Hè? De productie moet beter en zo. Het was een heel slecht marketingplan dat je beste zus voor me.
Ja,
je staat op de nominatie om te vallen.
Nou, dat staat ze zeker niet. Maar nee. het fijne, zeker met mijn zus, is dat we elkaar zo goed kennen en snappen dat we ook wel heel eerlijk en open naar elkaar kunnen zijn. Mijn zus zegt dat ook. Zij durft tegen mij veel meer aan te schoppen of veel meer te zeggen dan dat ze bij een andere baas, om het zo maar te noemen, zou hebben.
Ook in het openbaar met anderen erbij, want dat maakt toch verschil.
Ja, nee, daar schromen we niet voor.
Zo, nee. Dus even familieruzietje gewoon op de gang. Ik bedoel in de goede zin van het woord. Hè? Want je bent als familie dan, als het goed is en je gaat goed met elkaar om, opener en duidelijker, dan mag er even wat stevige woorden vallen.
Ja, dan mag wel eens vlammen. Dan mogen we het wel eens niet eens zijn met elkaar. En dat wordt dan zeker uitgesproken. Ja, absoluut.
Vallen daar ook onwelgevallige woorden bij of niet?
Nee hoor, dat gaat altijd heel netjes.
Ja, dat dacht ik al, ja. Nu is er nog iets. Jouw opa, toch interessante man. Want die heeft ooit ook contact gehad met Freddy Heineken. En toen was jouw bedrijf al een heel interessant bedrijf. Want Heineken die wilde dat overkopen. Beter gezegd, de mensen die Heineken zich nog een beetje kunnen herinneren. Ja, als hij iets wil, dan gebeurt het ook. Hè. Alleen in dit geval niet.
Nee, dat klopt. Ja, dat is wel een mooi verhaal inderdaad. Het was volgens mij in een van zijn hotels in Amsterdam, L'Europe destijds.
Ja.
En dat mijn opa daaruit, precies, uitgenodigd werd voor een lunch of een diner. Ik weet niet precies wat het was. En dat Freddy hem kwam ophalen aan de bar en meteen de vraag stelde van, goh, ik wil toch wel praten over overname van jullie brouwerij. En dat mijn opa daar ook direct heel duidelijk in was van, ja, goh, daar hebben wij geen enkele behoefte aan. En toen ging de lunch of het diner ging ook vervolgens niet meer door. Dus dat was ook...
Nee, dat klinkt wel heel duidelijk, ja, zoals die Heineken een beetje was. Maar kijk, als hij het al probeert en het lukt bij hem niet, betekent dat jij die lijn van je opa in die zin doortrekt. Want je bent ook een heel interessant bedrijf voor veel mensen. En ze zullen af en toe zeker bij je aankloppen. Dan zeg je toch, nee, wij zijn niet te koop.
Ja, absoluut. Het is voor ons... Kijk, ten eerste, we hebben een bepaalde ambitie als familie en als bedrijf. En die ambities, die kun je verkopen. Dan is de tent verkocht en heb je een zak geld. Ten eerste ben ik dan mijn baan kwijt. En die is heel leuk, dus die wil ik niet kwijt. Maar vervolgens weet je ook zeker dat de manier waarop wij als bedrijf functioneren en wat wij belangrijk achten, dat binnen een paar jaar vervlogen is. Dus ook je ambities verdwijnen daarmee. Dus ja, zolang we stellen ons doel dat wij ons bedrijf op een gezonde manier naar de volgende generatie willen brengen. En zolang wij de overtuiging hebben dat we dat kunnen, hebben wij geen enkele behoefte aan verkoop.
Je hebt plezier in je werk. Je werkt met een strategie. Je kijkt graag vooruit. Je houdt van visionair leiderschap. Je betrekt je medewerkers ook bij je strategie zelfs. Bij de duurzame strategie. Ik las in sommige interviews ondertekenen van een verbond met de natuur. Dat doen jullie met z'n allen. Wat is de betekenis daarvan?
Ja, dat is iets waar mijn vader mee begonnen is jaren 90, toen hij zijn duurzaamheidsfilosofie het bedrijf inbracht. Hij heeft toen een jaar de tijd genomen eigenlijk om iedereen mee te nemen in dat verhaal en zijn visie duidelijk te maken. En aan het eind van dat jaar hebben zij dat bekroond met het ondertekenen van onze verbond met de natuur, onze duurzaamheidsvisie. En om de paar jaar halen wij dat weer naar boven, dan passen we de tekst wat aan de tijd en de overtuigingen die we in de loop der jaren zelf gekregen hebben. En dan ondertekenen alle medewerkers dat weer rondom de kerst of de nieuwjaarslunch. En dat houdt ons continu wel weer scherp van waar staan we en waar willen we naartoe. En dat is wel een mooie traditie geworden.
Lijkt heel goed voor de betrokkenheid. Er staat wel wat tegenover. Hè? Je kunt ook zeggen, leiderschap is geen democratie om een bedrijf of een onderneming te leiden.
Nee.
Nee, dat vind je ook. Dus dan uiteindelijk is er één die de knopen doorhakt. Of gaat het bij jullie net wat anders?
Zeker is dat zo. Ik denk dat ik als directeur of als leidinggevende wel een persoon ben die echt wel luistert en alle input meeneemt van mijn collega's. En het liefst gezamenlijk tot een conclusie kom. Maar soms lukt dat niet. En dan schroom ik niet om een keuze te maken en een bepaalde afslag te nemen.
En dat kan bijvoorbeeld ook ten koste van een van de zussen gaan, stel dat het zo uitkomt?
Ja, uiteindelijk van een van de zussen of wellicht van mezelf. Als ik niet meer de juiste man op de juiste plek ben, dan moet ik ook opzouten en dan moet er een ander komen. Dus dat vind ik eerlijk gezegd, het bedrijfsbelang staat voorop en de continuïteit voor de familie staat voorop. En wij zijn secundair als medewerkers.
Aan het woord is Jan-Paul Rutte. Net spraken we over zijn drijfveer en leiderschap en straks praten we over de toekomst en de rol van Gulpenen daarin. In de de studio in Maastricht. De directeur van bierbrouwerij Gulpenen, Jan-Paul Rutte. Net spraken we over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over de toekomst van duurzaamheid. Jan-Paul, als het over die toekomst gaat, dan wordt er vaak gezegd, de overheid moet het voortouw nemen, met name in deze tijd. Heel lang was dat het bedrijfsleven en dat is misschien wel met een terugkeer bezig. Waar kun je het meeste van verwachten, is jouw ervaring?
Ik denk dat het om de combinatie gaat. Ik denk dat de overheid een hele belangrijke rol kan spelen. Maar het bedrijfsleven moet ook willen. En moet ook die overtuiging hebben dat de enige juiste route is. Gisteren of vandaag zag ik de nieuwe prijzen langskomen voor fossiele brandstoffen. Overheidsakkoord is dat volgens mij gepresenteerd gisteren. Dat is natuurlijk de stimulans om als bedrijf keihard door te pakken op het gebied van fossielvrije transitie van fossielvrij naar van fossiel naar fossielvrij, die is niet heel groot. Want aardgas is gewoon een soort van heroïne van de industrie. Het is verschrikkelijk goedkoop. En waarom zou je er vanaf willen? Want je betaalt maar een paar cent. En hoe grotere verbruiker je bent, hoe minder je betaalt. Daar heeft de overheid echt wel nog zijn huiswerk te doen. Daar moeten we vanaf.
Moet dat heel snel? Want daar zijn natuurlijk wel verschillende visies op. Je kunt ook zeggen, dat moeten we langzaam doen. Dat kan niet zo. Maar die transitie die gaat niet zo snel als sommigen misschien zouden willen. Zou zelfs onverstandig zijn.
Ja, dan kijk je naar de grote industrieën en de Tata Steels van deze wereld. Die daar natuurlijk volledig afhankelijk van zijn. En die dan wellicht niet meer rendabel worden of verdwijnen uit Nederland. Ja. Dat klopt. En daar moet je uiteraard slimme afwegingen in maken. En uiteraard moet je je werkgelegenheid op peil houden. Maar als we niet doorpakken op duurzaamheid en niet een hele duidelijke stimulans, een hele pittige stimulans geven om bedrijven zo snel mogelijk van het fossiele brandstof af te krijgen. Dan kun je nog 20 jaar doormodderen in deze situatie. En ik ben er wel van overtuigd dat we daar wat meer pit mogen tonen.
Ja, je had het net over de cijfers die gisteren naar buiten zijn gebracht. Voor de duidelijkheid, wij praten vandaag op de dag na Prinsjedag met elkaar. En het wordt 2 dagen later uitgezonden.
Ja.
Nu is er nog iets, namelijk, je had het over die korte ketens. De grondstoffen betrekken bij de lokale boeren. Een realistische route voor veel ondernemingen. Daar bedoel ik eigenlijk mee de ondernemingen die zeggen, ik ga liever naar een buitenlands alternatief zoeken. Dat is veel goedkoper. En zeker de corporates vinden dat, maar sommige MKB-bedrijven ook. Of denk jij dat het uiteindelijk voor iedereen een route kan zijn? Dus dat we die globalisering bijna de nek om gaan draaien.
Nou, we hoeven niet heiliger te zijn dan de paus. Ik denk dat regionale productie van grondstoffen een aantal hele duidelijke voordelen heeft. De belangrijkste voor ons is, je verlaagt je footprint. Maar minstens zo belangrijk, je gaat een gezamenlijke band aan in de regio. Dus er komt een gezamenlijke trots op het bereiken van dingen, op de samenwerking die je optuigt. Misschien een heel mooi voorbeeldje. Dit jaar maart ging de horeca dicht, hè, 15 maart, lockdown in Nederland. Ja. Op dat moment had ik op mijn bureau het nieuwe contract liggen voor de boeren. En die produceren jaarlijks 450 hectare, 2000 ton brouwgerst voor ons. En ik moest dat contract tekenen. Maar ik kon het niet tekenen, want mijn horeca werd gesloten op 15 maart. En daarmee verviel 60% van ons volume. En ik wist niet wanneer die weer open ging. Ik wist niet welke schade er zou gaan ontstaan. Dus en ik wist niet hoeveel brouwgerst ik nodig had. En ik wist niet of ik de rekening wel kon betalen eind van het jaar. Dus ik heb de voorzitter Jos gebeld van de boeren. En ik heb gezegd, Jos, ik heb een serieus probleem. Ik kan niet tekenen. Ik weet niet waar ik aan toe ben. En Jos zegt, ja, ik snap het. We zitten met z'n allen in de ellende. Geef me even een dag. Ik ga een rondje bellen. En de dag daarna belde Jos me terug en hij zei, ik heb alle boeren gesproken, we gaan allemaal inplanten, we hoeven geen contract dit jaar. Je mag gaandeweg het jaar zelf bepalen hoeveel je af wil nemen en de rest van wat er overblijft gaan we zelf voor zorgen dat we er vanaf komen. Maar we gaan gewoon volgens de geest van het oude contract werken en er hoeft geen handtekening onder dit jaar. Nou, dat zoiets mogelijk is en dat die kwetsbaarheid gevoeld wordt en dat het echt om het echte partnerschap gaat, ja, dat kan alleen maar als je de mensen kent en met ze koffie drinkt of een glas bier en ze in de ogen kijkt en die langjarige samenwerking aangaat.
Nee, dat is een fantastisch verhaal. Dat op deze schaal blijkbaar kan, hè, ook lang niet altijd. Maar dit tekent dat de verhoudingen heel goed zijn natuurlijk. Betekent het dus ook dat jij van corona geen enkele last hebt gehad?
Nee, wij hebben heel zwaar te lijden onder corona. Want de horeca is bijna 3 maanden dicht geweest. Dus 60-70% van mijn afzet. En op dit moment, in ons gebied gaat het redelijk goed in het zuiden. Maar de rest van Nederland heeft de horeca het echt knetterzwaar.
Maar je hebt geen mensen hoeven ontslaan, of wel?
Nog niet. En ik hoop dat dat zo blijft. Het zal afhangen van de herfst en de winter waar we nu in gaan.
Het hangt van de steunregeling af. Hè? Daar ben je wel betrokken, daar ben je afhankelijk van geweest of niet?
Ja, die hebben wij zeker gebruik van gemaakt. Maar ook met die steunregelingen gaan wij toch wel serieuze rode cijfers schrijven dit jaar. En die pijn zullen we pakken. En we gaan daar zo goed mogelijk mee om. En als ergens in de loop van volgend jaar de boel weer enigszins recht gaat trekken, dan krabbelen wij er ook weer prima bovenop. Maar het is een hele serieuze pijn die wij te verwerken hebben.
Maar je kunt wel, ondanks deze serieuze harde pijn, blijven inzetten op de visie, namelijk het duurzaamste brouwhuis van Europa zijn. En dus ook fossielvrije brouwer die het in 2030 wil je dat ook zijn. Die visie blijft gestand?
Jazeker. En dat is gewoon de stip op de horizon. En het kan best zijn dat hierdoor een jaar vertraging ontstaat of zo. Maar het brouwhuis, je hebt dat bij de introductie ook even gezegd. Het duurzaamste brouwhuis van Europa hebben we gebouwd. En sinds 6 weken zijn we daar vol in productie. En daar zitten een paar hele spannende innovaties in. Waar we ook een jaar langer de tijd voor hebben genomen om met de engineers dat allemaal in die basisconcepten door te
maar verwerken. Noem er eens een dan, zo'n innovatie.
Twee hele essentiële innovaties zijn dat we een hele ander concept wat betreft verwarming van het brouwsel hebben gekozen. Meestal verwarm je een brouwketel aan de buitenkant met stoom, industriële stoom, 160 graden, 10 bar, veel aardgas erin en dan heb je warmte. De producent waarmee we dat doen, Meura, de bouwer van het brouwhuis, heeft een ander basisconcept waarbij we stoom injecteren in het bier. Daarmee kun je dat doen met stoom van 1,5 bar en 127 graden. Daar zal veel minder energie voor nodig. Maar we hebben ons eigen concept daar nog bijgevoegd. En dat is injectie van heet water. Dus ons brouwsel wordt door zowel heet water als hete stoom geïnjecteerd en verwarmd. En het interessante voordeel dat dan gaat ontstaan. Moet ik even één stapje terug. Wij willen ons brouwhuis de hitte die nodig is gaan opwekken met een warmtepomp. Die warmtepomp krijgt zijn basiswarmte uit de koelingen van onze brouwerij en waardeert die koelingen van 50 graden, die koelwarmte, waardeert die op naar 130 graden. En dan hebben wij voldoende warmte om ons brouwhuis mee te kunnen verwarmen. Maar dat brouwhuis, dat is een brouwsel, is een piekbelasting. Een piekmoment dat je heel veel energie nodig hebt. En als je dat alleen maar met stoominjectie moet doen, moet je een hele grote warmtepomp hebben, omdat die op één moment stoom moet maken. Maar door de combinatie die we nu maken van injectie van heet water en hete stoom, kan die warmtepomp op het moment van hittevraag stoom geven. Maar op het moment dat die stilstaat, gaat die voor ons heet water produceren. En dat kunnen we bufferen in een groot buffervat. Dus de warmtevraag ontstaat, dan halen we heet water uit het buffervat en stoom uit de warmtepomp. En daarmee hebben we eigenlijk de piekbelasting van het hele brouwhuis kunnen halveren.
En ook innovaties die natuurlijk hard nodig zijn. Hè? Dat is sowieso een bedrijf in ontwikkeling, innoveren. Je kunt niet zonder, je moet zelfs. Daar komen dit soort zaken uit voort. Brouwhuis dat 6 weken nu open is. Maar jullie hebben ook een eigen café nog steeds. Althans, toen ik bij je was, een aantal jaar geleden, was het ook open. En jullie leveren ook aan de cafés in de omgeving. En toen ging het ook wel een beetje over de vraag, ben je dan geen concurrent van de cafés waar je aan levert? Hoe hebben jullie dat opgelost?
Wil ik zeker beantwoorden, maar misschien heel kort even terugkomend over het brouwhuis. 1 innovatie heb ik genoemd. De 2e innovatie is dat we een techniek hebben geïnstalleerd die het koken vervangt. Daarmee zijn we het eerste speciaalbierbrouwhuis ter wereld waar we niet gaan koken. En die combinatie van innovaties zorgt voor 75% minder energieverbruik ten opzichte van de oude situatie. En dan in fase 2 de warmtepomp en dan hebben we het brouwhuis volledig fossielvrij.
En wanneer gaat dat gebeuren? Dat is echt 2030.
Nee, die warmtepomp stond eigenlijk eind 2020 gepland, 2021. Wordt nu door corona, we gaan afwachten hoe de herfst en de winter verloopt. En dan hopen we daarna een redelijke planning te kunnen maken wanneer we het wel gaan doen. Maar we hopen dat dat eigenlijk op niet al te lange termijn gaat lukken.
Nou, ik vind dat je bent wel positief. Hè? Dat moet ook natuurlijk. Al ligt hooguit een jaartje verschil. Je moet er niet aan denken. Nog een nieuwe lockdown, dat kan gewoon niet. Dat kun je niet aan.
Dan krijgen wij een hele lastige fase waar we in terechtkomen. En dan gaat het serieus pijn doen, absoluut. Ja.
Maar dat geldt voor bijna alle prachtige bedrijven eerder gezegd. Hè? Die ook aan de top staan in de horeca, in de cultuursector. Dat is bijna te gek. Dat kun je dus niet voorstellen. Dan zal er toch een ander soort tegenactie moeten komen. Maar dat is een ander moment om over te praten.
Zeker,
nu jouw innovaties en dan vervolgens de plek van je café.
Ja. He,
want je hebt zelf een café en je levert ook aan omringende cafés in de regio je eigen bier.
Ja.
Hoe heb je dat opgelost?
Ja, 3,5 jaar geleden een ontvangcentrum geopend. Dat is heel divers. Daar kun je, daar zit een microbrouwerij in. Kun je eigen bier brouwen met onze brouwmeester. Met een groep vrienden. Daar zitten lunch, diner, rondleidingen. Een winkel. De vergaderzalen. Er is van alles te beleven. Een hele mooie biergarten. Dat hebben we 3,5 jaar geleden inderdaad geopend. In een van de oudste delen van de brouwerij. En dat is midden in ons dorp. En daar zitten onder andere ook nog een 10, 20 andere kroegen en restaurants. Waar onze bieren worden geschonken. En wat we hebben gedaan is dat wij al in de fase van vergunning ben ik al gaan praten met de ondernemers, de horecaondernemers. Want daar was toch het gevoel van, goh, gaat de brouwerij niet onze grootste concurrent nu worden? Maar mijn visie is altijd geweest dat wij een centrum zouden openen, waardoor wij meer mensen naar ons dorp en onze regio zouden trekken. Waardoor uiteindelijk iedereen in dat dorp er beter af zou komen. En dat heeft zich uiteindelijk ook bewezen. En we hebben ook twee dingen meteen doorgevoerd. We hebben gezorgd dat bij ons het bier het duurste is van het hele dorp. He, dus mensen die een biertje willen drinken, laat ze alsjeblieft de dorpskroeg ingaan. En die hoeven niet bij ons te komen. Laat ons nou maar de toeristen en de zakelijke relaties naar het dorp halen. En dat heeft ook zo gewerkt. Dus het is veel drukker geworden in het dorp. En een groot deel daarvan is ook weer bij de reguliere horeca terechtgekomen. En we hebben ook gezegd, ons centrum gaat om 10:00 s'avonds dicht. Dus iedereen die bij ons is, die mag vervolgens nog gaan eten en drinken in de rest van het dorp. En dat heeft eigenlijk heel goed uitgepakt.
Jan-Paul, ik moet deze vraag toch even aan je stellen. Want het doet me denken aan een gesprek dat ik ooit voerde met een gedreven directeur van een broodbakkerij. En toen vroeg ik aan hem, wat vind ik het lekkerste? En toen zegt hij, nou, privé heb ik liever havermoutpap. tot mijn verbazing, maar dat kan natuurlijk, dat is eerlijk. Maar ben jij ook de man die heel gedreven met bier bezig is, maar thuis liever wijn drinkt?
Nee. Ik ben een echte. Ik schroom een glas wijn niet hoor. Dat vind ik heerlijk bij een goed diner. Maar ik ben een echte bierdrinker. En zeker binnen de bieren die wij maken. Ik heb eigenlijk twee favorieten. Dat is de Château Neuburg. Dat is eigenlijk ons hele chique pils. In een blauw flesje zit die. En daar hebben we 3 jaar op rij beste pils van Nederland mee gewonnen. Dat is echt een heel mooi krachtig bier met een hele stevige hopping. Echt smaakvol. Dus niet te vergelijken met de waterige pilsjes die je normaal in de aanbieding in de krat tegenkomt. En de tweede is Oerhop. En Oerhop is een biologisch bier. En is eigenlijk onze IPA. En dat is een heel mooi gedry-hopped bier. Een hele stevige, vol smaakvol bier. Met een hele mooie bittertonen zitten erin. Maar heel goed doordrinkbaar ook.
En ja, goed doordrinkbaar. Dus dat wou ik net zeggen. Doe niet per se met mate.
Het is alcohol en daar moet je wel verstandig mee omgaan. Laten we dat vooropstellen. Dus misbruik, daar staan wij zeker niet voor. Maar 2 of 3 biertjes op een dag is helemaal niks mis mee.
Dankjewel, Jan-Paul Rutte, directeur van bierbrouwerij Gulpener. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.